Voice of Indonesia.
Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Voice of Indonesia in het nieuwsprogramma met mij Indah Herdiani. Indonesië hoopt dat het Indo-Pacifische concept zal worden aangenomen door de ASEAN-top in Thailand. Zuid-Sulawesi visserij exporteert 600% hoger. Indonesië en Italië streven naar nauwere samenwerking tussen industriële sectoren. Tunesische ambassadeur werd geïnspireerd door dorpsontwikkeling in Indonesië. Hier is het complete nieuws. Helden de hoofden van ASEAN-landen op 22 en 30 juni, de 34ste top in Bangkok, Thailand. In ieder geval zullen er 16 documenten worden geproduceerd tijdens de ASEAN-top, die dit jaar het thema bevordering van het partnerschap voor duurzaamheid zal brengen. Een daarvan is ASEAN Indo-Pacific Outlook. Zoals bekend werd het Indo-Pacifische concept geïnitieerd door Indonesische president Joko Widodo tijdens het bijwonen van de 33ste ASEAN-top in Singapore in 2018. Intussen handelingen met betrekking tot het Indo-Pacifische concept nog steeds. De generaal van Indonesische samenwerking van het ministerie van Buitenland, José Tavares, zegt dat Indonesië hoopt dat het Indo-Pacifische concept deze week door de staatshoofdtop zal worden aangenomen. Dit concept wordt onderhandeld en gerold tijdens de top in juni en naar verwachting wordt het goedgekeurd door ministers van Buitenlandse Zaken en goedgekeurd door de staatshoofd. José legde uit dat Indo-Pacific een apart beeld zou zijn van de attitudes van ASEAN-landen gerelateerd aan de geopolitiek en geostrategie in de Indo-Pacifische regio. Het ministerie van Rijken en Visserij via het Fish Quarantine Fisheralty and Product Quality Control zei dat er in mei 2019 toename was van de export van visserijproducten vanuit Zuid-Sulawesi. Het Hoofdcentrum voor Visserij, Siti Khadijah, zei dat in mei 2019 de uitvoer van visserijproducten werd geregistreerd bij meer dan 15.000 ton met een waarde van meer dan 400 miljard rupiah. Het exporteerde een toename van 620% in vergelijking van vorig jaar, die slechts 2.147 ton bereikte. Siti Khadijah in haar officiële verklaring of vrijdag zei dat de export werd gedomineerd door zeewiergrondstoffen die 83% bereikten, gevolgd door elkaar aangenaam grondstoffen met 4%. Na deze wijziging nam de registratie van zeewieruitvoer in het Makassar KIPM-centrum aanzienlijk toe. Indonesië en Italië streven naar nauwere samenwerking in industriesector, gebaseerd op het beginsel van wederzijds respect en vertrouwen dat al sinds 1940 of 70 jaar bestaat. De handel tussen de twee landen in de periode 2016 tot en met 2018 kende een gemiddelde escalatie van 12%. De minister van Industrie Erlangga Hartanto verklaarde via een officiële verklaring die hij op vrijdag in Jakarta ontving, dat hij deze goede relatie op prijs stelde. Beide landen blijkt uit een positieve groei op het gebied van handel, toerisme en investeringen. Erlangga is van mening dat er nog steeds veel kansen zijn volledig worden benut en dat er meer potentieel is in bilaterale handel. Tunesische ambassadeur in Indonesië Riyad Ridi gaf toe dat hij zich liet inspireren door dorpsontwikkelingsstrategie in Indonesië. Hij zei dit tijdens een bezoek aan het kantoor van het ministerie van dorpontwikkeling van achtergestelde gebieden en transmigratie in Jakarta vrijdag. Er werd gezegd dat hij wilde leren van Indonesië. In verband naar Indonesië zou om meer te weten te komen over de Indonesische ontwikkeling voor het dorp. Hij hoopt dat Indonesië zal om kennis en ervaringen met Tunesië te delen. Het gebiedsstelsel in Tunesië in het verleden top-down was, de fondsen waren gecentraliseerd. Nu zijn er fondsen specifiek verdeeld onder de regio's. Beste luisteraars, dat was het nieuws.
Het hoogtepunt van de week gaat over... President is optimistisch dat micro-ondernemingen in Indonesië blijven groeien. President Joko Widodo ontving op dinsdagnamiddag de vertegenwoordigers van een aantal micro, kleine en middelgrote bedrijfsverenigingen in Merdeka Paleis, Jakarta. Tijdens de vergadering zei de president dat hij optimistisch was over het feit dat micro, kleine en middelgrote ondernemingen in Indonesië ruime mogelijkheden hadden om verder te worden ontwikkeld. Tot nu toe zijn er in Indonesië ongeveer 62,9 miljoen micro, kleine en middelgrote ondernemingen. Volgens president Jokowi kunnen bestaande zakelijke kansen verder worden ontwikkeld, met name in de sectoren van dienstverlening en industrie. Bij deze gelegenheid vroeg de president ook om input van ondernemers om proportioneel beleid te ontwerpen voor de ontwikkeling van micro, kleine en middelgrote ondernemingen in het land. Verder herinnerde president Joko Widodo de ondernemers eraan dat de overheid nationale micro, kleine en middelgrote bedrijven door middel van beleidsaspecten zou kunnen faciliteren. Maar de president herinnerde eraan dat de buitensporige faciliteiten de industrieën daadwerkelijk kunnen verzwakken, met name het verzwakken van het karakter van ondernemerschap. Ondertussen zei de voorzitter van de Indonesische Micro, Kleine en Middelgrote Ondernemingen Vereniging of Akumindo, Muhammad Ihsan Ingartubun, hoewel deze was teruggebracht van 1% naar 0,5%, vinden micro, kleine en middelgrote ondernemers dat de belasting nog steeds te zwaar is. Om deze reden verzochten zij om de belasting te verlagen tot 0%. Daarnaast citeerden de ondernemers ook de toespraak van president Jokowi bij de presentatie van de overheidsbegroting voor 2018, die consistent is in het uitvoeren van islamistische financiering voor de volkseconomie. Zij waren van mening dat islamistische financiering het meest geschikt is voor Indonesische micro, kleine en middelgrote ondernemingen. De ondernemers zijn het erover eens dat Indonesië wel of niet moet instappen in 4G, waar producten van micro, kleine en middelgrote ondernemingen bekend moeten zijn aan de hele wereld door het 4G-platform te vergroten, beginnend met lokaal, opgaand tot internationaal. Luisteraars, dat was het hoogtepunt van de week.
Voice of Indonesia.
We beginnen het programma Vandaag de Geschiedenis met de gebeurtenis van 23 juni 2005. De International Widow Day wordt voor het eerst gevierd. De International Widow Day is een herdenkingsdag die door de Verenigde Naties is geratificeerd om de armoede en onrechtvaardigheid aan te pakken die door miljoenen weduwen in veel landen worden geconfronteerd. Deze dag wordt elk jaar gevierd op 23 juni. Deze herdenking werd aangekondigd door de Lumba Foundation om het bewustzijn over weduweproblemen te vergroten. De eerste International Widows Day werd in 2005 herdacht en werd gelanceerd door de Lord Lumba en de voorzitter van de stichting Sherry Blair. Verschillende evenementen werden gehouden in Rwanda, Sri Lanka, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Nepal, Syrië, Kenia, India, Bangladesh en Zuid-Afrika. We gaan verder met de gebeurtenis van 23 juni 2003. De dag van de openbare dienst van de Verenigde Naties begon te bestaan. De dag van de openbare dienst van de Verenigde Naties wordt elk jaar gevierd op 23 juni. Het werd bepaald door een resolutie van 2003 om de waarde en deugd van openbare diensten aan de gemeenschap te vieren. De Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties bepaalt dat de toekenning van de openbare dienst van de Verenigde Naties op die dag is toegekend voor bijdragen die zijn gedaan om de rol, het prestige en de zichtbaarheid van openbare diensten te verbeteren. Deze dag markeerde ook het jubileum toen de Internationale Arbeidsorganisatie het Verdrag over Arbeidsverhoudingen of Openbare Dienst 1978 nummer 151 goedgekeurde. Dit verdrag is een kader voor het bepalen van de arbeidsomstandigheden van alle ambtenaren overal ter wereld. We beëindigen met de gebeurtenis van 23 juni 2017. Terroristische aanslagen in Pakistan. Op 23 juni 2017 vond een reeks terroristische aanslagen plaats in Pakistan, waarbij 96 doden vielen en meer dan 200 gewonden vielen. Ze omvatten zelfmoordaanslagen in Quetta, gericht tegen de politie, gevolgd door 2 explosies op een markt in Parachinar en een gerichte moord op 4 politieagenten in Karachi. De verantwoordelijkheid voor de Quetta-aanval werd opgeëist door Jamaatul Ahrar en ISIL, terwijl geen enkele groep de verantwoordelijkheid op zich nam voor de Parachinar-aanval. Volgens het Pakistanse leger werden de 2 aanvallen gecoördineerd vanuit terroristische reservaten in Afghanistan. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Kau bukan hanya sekedar indah.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Het samenwerkingscentrum tussen Korea en Indonesië is op dinsdag in Jakarta ingewijd. De vorming is geïnitieerd door de Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation of KIND, een Zuid-Koreaanse instelling die publiek-private samenwerkingsprojecten buiten Korea ondersteunt. De assistent, plaatsvervanger voor huisvesting, land en infrastructuurfinanciering van het coördinerende minister van Economische Zaken, Bastari Panji Indra, heeft verklaard dat infrastructuur altijd al een prioriteit van de overheid is geweest, zoals transport, energie, inclusief sociale infrastructuur. Maar hij erkende dat het vermogen van de overheid, vooral als het gaat om de staatsbegroting, vrij beperkt is. Daarom blijft de overheid ook op zoek naar verschillende financieringsalternatieven, zoals projecten op basis van publiek-private partnerschappen. In zijn opmerkingen bij de inauguratie zei de executive vice-president van KIND, Taekwon Seo, dat Indonesië een sterk en duidelijk wettelijk kader had met betrekking tot het private-public partnership als een nationale ontwikkelingsstrategie. Taekwon Seo hoopt dat met de inauguratie van het samenwerkingscentrum tussen Korea en Indonesië de investeringssteun en samenwerking tussen de twee landen kan worden uitgebreid. Ondertussen verklaarde de Zuid-Koreaanse ambassadeur in Indonesië, Kim Chang-beum, dat door de oprichting van kantoor van KIND in Jakarta de twee landen hun relaties als economische partners verder zouden versterken. Volgens hem heeft KIND een strategische positie voor Indonesië en zou het als facilitator, coördinator en investeerder gaan werken voor verschillende publiek-private samenwerkingsprojecten in Indonesië. Op het gebied van infrastructuurontwikkeling heeft dit bedrijf actief projecten op 4 gebieden ontwikkeld, te weten energiecentrales, schoonwaterfaciliteiten, smart city en transport. Eerder hoopte de coördinerende minister van voor maritieme zaken Luhut Binsar Panjaitan tijdens zijn bezoek aan Seoul, Zuid-Korea enige tijd geleden dat Zuid-Koreaanse investeringen in de infrastructuursector zouden worden gerealiseerd. Buitenlandse investeringen, waaronder die uit Zuid-Korea, worden door Indonesië nog steeds als noodzakelijk beschouwd voor de financiering van infrastructuurprojecten als gevolg van beperkte middelen in de staatsbegroting of APBN. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Voice of Indonesia.
Sebuah kesalahan tapi biarkanlah aku terbang bebas mencari cinta sejati.
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia. Luisteraars, Putri Asih de Grot ligt op Mulyo Agung in de Montongwijk Tuban, Oost-Java. Deze grot is erg mooi en ligt in het midden van een ongerept dik bos. De locatie van de Prinses Asih Grot ligt niet ver van het stadcentrum van Tuban, dat bekend staat als de stad met 1000 grotten, slechts ongeveer 30 kilometer. De Putri Asih Grot werd ontdekt door een steenmijner, Jiyadi, genaamd op 6 september 2002. In het begin vond Jiyadi een gat van 30 centimeter. Jiyadi dacht niet dat het een gat een groot was. Vreemd genoeg legde Jiyadi een stuk hout met 1 meter in het gat. En het bleek dat het hout in het gat viel. Eindelijk, omdat hij het wilde weten, probeerde Jiyadi en enkele van zijn vrienden het gat en het gat rond. Eenmaal binnen waren ze allemaal verblijfd, omdat het landschap in het gat verbazingwekkend was. Prachtige stalactieten en stalagmieten die niet door mensen waren aangeraakt. De stalactieten en stalagmieten leven zelf nog steeds en deze kunnen nog steeds uitgebreid groeien. Er is een grote blauwachtige stalagmiet die lijkt op de sjaal van een prinses. Daarom wordt deze grot de Putri Asih Grot genoemd. De locatie van de Putri Asih Grot, niet ver van het centrum van Tuban en ver van de snelweg, maakt de Putri Asih Grot erg interessant om als toeristische plek te gebruiken, vooral voor avontuurlijke mensen. Deze grot heeft helemaal geen veranderingen ondergaan. Zelfs de hele vloer is nog steeds klei, zodat diegenen die geen avontuurlijke geest hebben, het moeilijk zullen vinden om de gangen van de grot te volgen. Een andere schoonheid van de grot met een oppervlakte van ongeveer 4 hectare en een lengte van een haal van 215 meter is de originele grotornamenten met stalagmieten en stalagmieten van verschillende kleuren en vormen. U kunt toeristische locatie bezoeken met privéauto of met het openbaar vervoer. Als u met het openbaar vervoer reist, kunt u van de Tuban-terminal naar het Montong Department rijden. Op weg naar de Putrajaya-grot passeert u een rotsachtige weg van 2,5 kilometer, terwijl u geniet van een mooi uitzicht. Om de Putrajaya-grot te betreden, hoef je alleen 3000 rupiah te betalen. Als u wilt overnachten, kunt u verblijven in Tuban, die hotels biedt met verschillende prijzen, vanaf 50.000 rupiah tot 1.500.000 rupiah per nacht. Dat was de wonderen van Indonesië.
Voice of Indonesia.
Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij. Luisteraars, de Road Race Cup zal worden gehouden in het grensgebied van Indonesië aan Timor Leste. Het evenement werd gehouden op het Umanu Kafemanu Circuit Timor Tengah Utara Regenschap op 21 tot en met 23 juni 2019. Dit evenement zal door ongeveer 300 racers uit 20 teams worden bijgewoond. Deze amateur motorrace was getuige van inwoners van Timor Tengah Utara en haar omgeving, evenals inwoners van de buurlanden Timor Leste. De Assistant Regional Deputy Marketing Development 1 van Regionaal Ministerie van Toerisme, Muhammad Riki Fauziani, zei: naast het een amusementactiviteit voor de gemeenschap is, de wegreis ook de economie van de gemeenschap stimuleert. Volgens hem waren tijdens de reis hotel en herbergen ook de voordelen gevolgd. Volgens Muhammad Riki is sporttoerisme inderdaad een steunpilaar van het district Timor Tengah Utara. Want elke keer dat dit evenement plaatsvindt, slaagt het er altijd in om tienduizenden toeschouwers binnen te halen, wat resulteert in economische omzet. De kracht van cultuur en sporttoerisme zal een attractie zijn om het toeristen te betrekken. Hij is optimist, deze twee mogelijkheden zullen bijdragen aan het binnenhalen van buitenlandse toeristen via de grensovergang, zoals uitgeroepen door Indonesische president Joko Widodo en de minister van Toerisme Arief Yahya. Ondertussen zei Head of Area 2 Regional Marketing 3 bij het afgevaardigde van Marketing Development 1 Kemenpar, Hendri Noviardi, dat het sportevenement effectief genoeg was om grensoverschrijdende toeristische bezoeken aan te trekken. Volgens Hendri is het passend voor de toerismeminister Arief Yahya om sporttoerisme en culturele festivals aan de grens te stimuleren. Omdat bewezen is dat beide een potentiële markt zijn geworden in grensgebieden, waaronder Oost-Nusa Tenggara, dat direct grens aan Timor Leste. Hij zei dat culturele festivals en sporttoerisme een arena werden om de vriendschapsbetrekkingen tussen de twee buurlanden te verbeteren. Dat was Diversen voor vandaag.
Of Indonesia.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar het liedje van de band Noah. Noah is een band die bestaat uit Ariel als vocaal, Uki gitaar, Lukman op gitaar, David op keyboard en andere twee extra personelen, namelijk Rio op drum en Lanlan op bas. Na het succesvol vrijgeven van singles Jalani Mimpi en My Situation, bracht Noah eindelijk officieel de nieuwste single uit met de titel Wanitaku. Deze single was de creatie van de vocalist Ariel, die tijdens het schrijven van de tekst werd bijgestaan door Indonesische muzikant Pongki Barata. Oké, luisteraars, dit is het liedje Wanitaku door Noah. Veel luisterplezier!
Bye.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentie korte golf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen, op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!